Want Tamar zal vanochtend met ons het Bijbelgedeelte gaan lezen. En dat zijn twee gedeeltes. Allereerst uit Genesis 1 vanaf vers 26 en daarna uit Openbaring 21.
God zei, nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En over het vee en over alle kleine dieren en over de hele aarde. Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw. God zegende de mensen. Hij zei, jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde en ook over de vissen in de zee. Over de vogels in de lucht en over de dieren op het land. God zei, alle planten en bomen op aarde zijn voor jullie. Jullie mogen de zaden en de vruchten eten. De bladeren en het gras zijn voor de dieren. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het mooi was. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Toen zag ik de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen. En ook de zee was er niet meer. Ik zag de hemel en de heilige stad naar beneden komen. Het nieuwe Jeruzalem. Die kwam bij God vandaan. Ze leek op de bruid die zich mooi gemaakt had voor de bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem die zei, nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen. God die op de troon zat zei, ik maak alles nieuw. Hij zei tegen mij, schrijf op wat ik zeg, want mijn woorden zijn betrouwbaar en waar.
Super, dankjewel Tamar. Goed gedaan. Het zou zomaar het woord van 2019 kunnen gaan worden. Namelijk klimaatspijbelaars. Duizenden jongeren die spijbelen om te kunnen demonstreren voor het milieu. Afgelopen juni was er weer zo'n actie. Toen in Utrecht. Op een vrijdag demonstreerden meer dan 1 miljoen jongeren in 119 landen in de wereld. Meer dan 1 miljoen jongeren op die vrijdag. Jongeren die laten zien dat er iets moet veranderen. Jongeren die meestal nog geen stemrecht hebben. Jongeren die niet zomaar kiezen om ergens voor te demonstreren. Omdat ze toch wel weten dat het eigenlijk geen zin heeft. Het vertrouwen in de politiek is namelijk nog nooit zo laag geweest. Jongeren die ondanks dat toch ervoor kiezen om te demonstreren. Om zich hard te maken voor het milieu. Om te laten zien dat het echt niet langer zo door kan gaan. En degene die startte met het klimaatspijbelaar is Greta Thunberg. Zij. En dit meisje is 16 jaar oud en ik zou haar haast een hedendaagse profeet willen noemen. Net als een profeet gaat ze tegen de richting in. Komt ze ergens voorop. En maakt ze zich sterk voor een betere wereld. Ze zegt eigenlijk, waarom zou ik studeren voor een toekomst die er binnenkort toch niet meer is? En er is niemand die iets doet om mijn toekomst te redden. En wat is het nut van feiten leren op school in een systeem waarin de belangrijkste feiten genegeerd worden? Wetenschap en feiten betekenen helemaal niks meer voor onze politiek en onze maatschappij. En ja, we beginnen ook steeds meer te merken van de milieuverandering. De winters worden zachter, de zomers worden droger. De eikenprocessierups doet aan een enorme opmars. En de verwachting is dat de komende jaren eigenlijk er steeds meer insecten hun weg naar Nederland weten te vinden. De Aziatische tijgermug, de dennenprocessierups, maar ook het Mediterraans draaigatje. Hebben jullie hem al gehoord? Het Mediterraans draaigatje. Nou, sterker nog, Deze is in Alphen aan de Rijn gespot. Ja, deze is in drie of vier steden in Nederland opgedoken. En in Alphen aan de Rijn was die al opgedoken. Het is een mier, een nieuw soort mier, zeg maar. Nou, leuk om even te googlen na afloop. Maar ook de uitheemse buxusmot, de reuzenteek en nog veel meer. Er wordt zelfs gesproken van een heuse insectenvolksverhuizing door onze invloed op het klimaat. Hoe denk jij eigenlijk over het milieu? Hoe denkt u over het milieu? Wist je dat bijna 1 op de 3 Nederlanders niet gelooft dat de mens de klimaatverandering veroorzaakt? Dat zou betekenen 1/3 van deze zaal. En waarom dan, vraag ik me af. Nou, uit onderzoek blijkt dat als we tegen onszelf zeggen dat we de oorzaak van het klimaatverandering niet weten, we dan ook niets hoeven te doen. En daarnaast is het beeld dat klimaatbeleid toch wel veel geld kost. En dat zou dan ook toch nog wel eens oneerlijk verdeeld worden. En als we dan tegen onszelf zeggen dat we het allemaal niet precies weten, dan hoeven we ook niks te doen. Maar vanochtend ga ik niet verder met allerlei feiten over de klimaatverandering. De cijfers liegen er niet om. Maar cijfers brengen ons simpelweg gewoon niet in beweging. Want anders was er de afgelopen 20 jaar wel wat veranderd. We weten het allemaal echt wel. Vanochtend wil ik daarom met jullie kijken naar de Bijbel. Wat zegt ons geloof over dit thema? Het is in elk geval nodig om in beweging te komen. Niet alleen voor de toekomst. Niet alleen voor jezelf. Niet alleen voor de volgende generatie. Niet alleen voor de aarde. Maar gewoon ook omdat God het van ons vraagt. Omdat we deel mogen gaan uitmaken van de hoopvolle boodschap en het verhoopvolle verhaal wat God met ons deelt. En we lazen het net al over de schepping. Genesis, het begin van de Bijbel. En als we dan kijken naar wat de Bijbel over dit thema zegt, moeten we ook daar beginnen in Genesis 1. Op dag 3 schiep God namelijk het water, de zee en het land. En hij zei dat het goed was. Dat het tof was. Of misschien mogen we vanochtend wel zeggen dat het geniaal was. Maar dat was nog niet alles op die derde dag. Want die derde dag schiep God ook al het jonge groen. Bomen en planten. En God zag dat het goed was. Dat het geniaal was. En het was me nog niet eerder opgevallen, misschien u en jou wel. Maar bij deze derde dag benadrukt God tot 2 keer toe dat het goed was. 2 keer toe, over de derde dag, zegt God het was goed. Alsof hij extra wil benadrukken hoe mooi hij zijn schepping vond. Hoe mooi hij het water, de aarde, de bomen en de planten vond. En als we dan de schepping verder lezen, dan zegt God zelfs dat het zeer goed was. Kortom, de wereld zoals God hem heeft gemaakt was perfect. Niets was zo mooi en hij hield er enorm veel van. En dan komen we een paar versen later aan bij een gedeelte waarin hij een opdracht geeft aan ons mensen. Er staat namelijk, en breng haar de aarde onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. God heeft de wereld gemaakt en vertrouwt dit vervolgens aan ons mensen toe. Wij met elkaar mogen ervoor zorgen. En laatst op een clubavond in Woerden mochten jongeren allerlei vragen opschrijven die ze hebben en die ze aan God zouden willen stellen. En het viel me op hoe vaak jongeren eigenlijk iets vroegen in de trant van wat is het doel van mijn leven? Wat is Gods plan in mijn leven? Een vraag die ik herken. Die ik ook veel om mij heen hoor. Niet alleen in Woerden, hier natuurlijk net zo. En wat ik merk is dat we heel erg op zoek zijn naar Gods specifieke plan met jouw eigen leven. Wilt hij dat ik deze studie doe? Of moet ik toch een ander kiezen? Wil hij dat ik deze baan doe? Kies of toch een ander? Wat draag ik dan bij aan de wereld? Welke keuze vraagt God van mij om te maken? En dat zijn allemaal goede, mooie en belangrijke vragen. Maar ik merk zelf ook dat dat geen makkelijke vragen zijn. Want God geeft blijkbaar niet altijd duidelijk een antwoord wat jij in sommige situaties moet doen. En dat kan je verlammen, want daardoor kan je maar blijven in die vraag, wat is Gods plan met mijn leven? En daardoor kan je dan ook nog eens teleurgesteld raken in God. Als hij dan niet antwoordt, is hij er blijkbaar niet. Maar dat klopt wat mij betreft natuurlijk niet. Volgens mij is het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Alleen ons probleem is dat we niet de Bijbel serieus nemen. Wil jij weten wat Gods plan met jouw leven is? Heel simpel. Heb God lief met heel je hart. Doe je dat al? Top. Heb je naaste lief als jezelf. Dat is Gods plan met jouw leven. Dat is God wat God van je vraagt. Om te zorgen voor mensen die ziek zijn. Om te zorgen voor mensen die arm zijn. Die dakloos zijn. Die vreemdeling zijn. Dat is een directe opdracht die wij krijgen. En natuurlijk ook om te zorgen voor de wereld. Voor de schepping. Voor het milieu. We zijn bedoeld, God heeft ons gemaakt met de opdracht er een prachtige wereld van te maken. Dat is een kernopdracht die God iedere mens heeft gegeven. En daar maken we een zooitje van. Als we kijken naar hoeveel vissoorten er uitgestorven zijn, dan doet dat geen recht aan de Bijbel. Waarin God ook in Genesis 1 zegt tegen de vissen dat hij een zegend en talrijk moet laten worden. Dat is Gods idee met de vissen. Talrijk worden, net zoals hij dat tegen ons mensen zegt, zegt hij dat ook tegen de vissen. En als we dan zo om ons heen kijken en beseffen dat er steeds minder vissen zijn, dan kan dat niet Gods bedoeling zijn met deze wereld. En als wij de opdracht hebben om te heersen, geven we daar niet goed invulling aan. Doe deze dingen, zorg voor het milieu en je bent direct bezig met het plan wat God met jouw leven heeft. En natuurlijk, we weten allemaal dat de schepping niet meer zo perfect is. Helaas hebben we het dus verknald en de verkeerde keuzes gemaakt. En de wereld gaat ten onder aan onze fouten. Maar gelukkig hoeft het daar niet te blijven. God houdt dus heel erg van zijn schepping. En dat wordt ook duidelijk in het verhaal van Noach. God zag namelijk dat de mensen slecht waren geworden. En hij kreeg spijt dat hij de mens had gemaakt. Hij voelde zich gekwetst, staat er dan. En God zette de complete aarde onder water om opnieuw te kunnen beginnen. En God doet eigenlijk iets bijzonders. De wereld wordt als het ware even gereset. En dan geeft God de regenboog als teken van zijn verbond. Niet alleen met de mens, maar ook met de aarde. Want in Genesis 9, vers 13 staat namelijk dit. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. En dit is bijzonder. Want in de Bijbel gaat God eigenlijk alleen maar een verbond aan met iemand of iets dat wat gered moet worden. Bijvoorbeeld met Abraham, Mozes. God roept Abraham uit het heidense volk waarin hij leefde. En er staat dan in het Oude Testament een bijzondere band tussen God en Israël. Hij is de God van Israël en Israël is Gods volk. Maar God gaat in het verhaal van Noach ook een verbond aan met de aarde om haar te redden. Waarvan moet de aarde dan gered worden? Heeft de aarde gezondigd? Nee. Waarvan dan? Van de fouten die wij hebben gemaakt. En God zegt eigenlijk dat hij alles op alles zal zetten om de aarde en alles wat daarop leeft te redden. Dat is een plan die God inslaat. Hoe tof is dat? Hoe geniaal? En als we dus gaan voor een beter milieu, zijn we direct bezig met hetgeen God van ons vraagt. En in het Bijbelgedeelte waarin God dan een verbond sluit met Noach en de aarde, worden ook de dieren vaak genoemd. En door deze herhaling van het verbond met de aarde, het verbond met de dieren, lijkt het in elk geval geen vergissing te zijn. God vindt de aarde en alles extreem belangrijk. Het is niet meer dan logisch dat wij dat daarom ook zouden vinden. Dat wij goed voor Gods schepping zouden zorgen. Tom Wright, een bekende theoloog, zegt dat als gevolg van de keuze van de mens, de zondeval, er vier relaties zijn verbroken. Allereerst de relatie tussen God en de mens. Daarnaast de relatie tussen mensen onderling. Maar ook de relatie van mensen en de schepping. En tot slot de relatie van God en de schepping. En het verhaal van de Bijbel is het verhaal waarin al deze relaties hersteld mogen worden. En ik denk dat we soms misschien alleen maar oog hebben voor de relatie tussen God en ons. Wat natuurlijk belangrijk is. Maar het is meer dan dat. En als we in God geloven, mogen we daarin dus gaan meebewegen. Het is een opdracht om te bouwen aan onze relatie met God. Het is een opdracht om te bouwen aan onze relatie met de mensen om ons heen. En het is een opdracht van God om te bouwen aan onze relatie met Gods schepping. En dan komen we in Johannes 3, vers 16. Wat mij betreft het bekendste Bijbelverhaal het Bijbelgedeelte waar ik vroeger mee plat gegooid ben. En ik vind het een prachtige tekst. Ik vind het mooi. En de tekst luidt dan, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En het is prachtig, want dit zegt iets over Gods liefde. Dit zegt iets over de band van God met ons en hoe die hersteld wordt. En Jezus, die voor onze zonde is gestorven, om mij te redden. Maar als we heel goed lezen, zit hier nog wat meer in. Het is niet, er staat namelijk niet, al zo lief had God jou en mij, dat hij zijn enige. Nee, er staat, al zo lief, want God had de wereld zo lief. En het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, is het woordje kosmos. God heeft de kosmos zo lief, dat hij zijn enige zoon gestuurd heeft. Om redding te brengen. Uiteraard, voor de band tussen God en ons. Maar ook die met de wereld. En dan komen we aan het einde van de Bijbel. En hier ontdekken we dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. De zee is er niet meer. God geeft een nieuwe aarde. En hij zal zelf bij ons gaan wonen. God zal alle tranen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen pijn. En dat is dan allemaal definitief voorbij. Alles maakt God nieuw. Hoe geniaal is dat? Hoe mooi is dat? Wij mensen hebben de opdracht het goede te doen. Maar als het puntje en bij paaltje dan valt, zal God het links of rechtsom oplossen. Hij houdt zoveel van ons en hij houdt zoveel van de wereld dat hij er alles voor over heeft. God zorgt voor die nieuwe wereld. En het enige wat hij van jou en mij vraagt is daarin mee te doen. Om er goed voor te zorgen. En ik geloof eigenlijk dat wij als christenen voorop zouden moeten lopen in het opkomen voor het milieu. God vraagt het dus heel duidelijk van ons. En ik denk zelfs dat het een nieuwe kans is voor ons als kerken om relevant te zijn. Vroeger was de kerk relevant in de maatschappij, omdat ze opkwamen voor de armen. Vroeger waren ze relevant met het stichten van ziekenhuizen. Je kon er niet omheen. En in deze tijd kunnen wij goed nieuws voor onze omgeving zijn in het opkomen voor het milieu. Daar ligt denk ik een nieuwe kans. En dan is natuurlijk de vraag, hoe dan? Hoe kunnen we hier aan dingen beter doen? Hoe kunnen we zorgen voor het milieu? En er zijn uiteraard zoveel dingen te bedenken. Geen vlees eten. Of laten we dan zeggen, minder vlees eten. Met de fiets naar je school, met de fiets naar het werk. Een dopper om uit te drinken en niet een plastic flesje. Of ook geen plastic zakje voor de lunch. Geen vakantie naar een ver land. Jee, de zomer komt er weer aan. Wie gaat er naar buiten Nederland op vakantie? Oh nee, ik niet. Yes. Maar dat is natuurlijk wel wat ze altijd zeggen. Geen vakantie naar een ver land. En als, ja, of met de trein of zo. Hè. Dus, dat doen jullie natuurlijk allemaal, toch? Als we naar het buitenland gaan op vakantie met de trein. Maar als je gaat, zeker niet met het vliegtuig. Want dat is toch zo slecht voor het milieu. Of minder lang douchen. Of heb je al gedacht aan de rekening die jij bij de bank hebt? Hoe gaat jouw bank om met het geld? Investeert het in dubieuze projecten? Misschien probeer je wel zo goed mogelijk met je geld om te gaan. Je koopt biologische producten. Je bent goed in geld weggeven aan goede doelen. En je probeert zo goed mogelijk om te gaan met het geld wat ja, God jou heeft toevertrouwd. Hoe zonde zou het dan zijn als je ontdekt hoe slecht jouw bank met jouw spaargeld omgaat. Hoe zij het investeren in niet milieuvriendelijke bedrijven. Laten we op een verantwoordelijke manier omgaan met geld. Ook dat we sparen. En dat het dus gestald is in onze bankrekening. John West die had een mooie uitspraak over goed met geld omgaan. Hij zei, verdien zoveel je kan. Spaar zoveel je kan. Geef zoveel je kan. Maar nooit ten koste van je geweten. Spaar, verdien zoveel je kan, spaar zoveel je kan, geef zoveel je kan. maar nooit ten koste van je geweten. En misschien wel het lastigste van allemaal wat we kunnen doen is gewoon simpelweg minderen. Minder kopen, minder autorijden, langer met je spullen doen. En eigenlijk zijn er nog zoveel dingen die we kunnen doen. En misschien ben je wel inmiddels wel afgehaakt en denk je, het heeft toch allemaal geen zin. Ik bedoel, kijk nou eens naar die klimaatspijbelaars, hè? Ze vinden het milieu zo belangrijk? Nou, echt niet hoor. Het is gewoon een excuus om niet naar school te gaan. En trouwens, wat doen die jongeren dan na het spijbelen? Ja, massaal naar de Burger King. Of de McDonald's. Hoe is dat dan opkomen voor het milieu? Lekker verschansen aan al dat lekkers. En als we het probleem dan toch willen oplossen, dan kunnen we als Nederland helemaal niks betekenen. Kijk maar naar de uitstoot van landen als China. Het heeft geen zin. Maar verandering begint in het kleine. Als Mandela had gedacht dat hij in zijn eentje niks kon betekenen, had hij nooit zoveel bereikt. Als Greta Thunberg had gedacht dat zij in haar eentje niet zoveel kon bereiken, had ze dat ook niet gedaan. En als God had gedacht dat één persoon niet het verschil kon maken, had hij Jezus nooit naar deze aarde gestuurd. Of je denkt, waarom moeten we ons druk maken over het milieu? Moeten we dat niet gewoon aan God overlaten, dat hij het kan oplossen? Maar, zou ik dan zeggen, als we de schepping zo belangrijk vinden, of als God dat al zo belangrijk vindt, hoeveel te meer moeten wij dat dan vinden? Ik bedoel, hoe wordt Gods glorie nou zichtbaar in de plastic soep van de oceaan? Niet toch? Zorgen voor Gods schepping is onderdeel van de aanbidding met hem. Of je kan het ook vergelijken met andere thema's. Denk aan de ziekte, aan zieken. God belooft namelijk dat hij alle zieken zal genezen. Maar toch is er geen dokter die daarom zegt dat hij ermee stopt. Iemand helpen door alleen maar te zeggen dat het een keer goed komt, slaat helemaal nergens op. En dan denk ik dat we ook de uitdaging hebben met dit thema om niet te gaan vergelijken met elkaar. Kijken, wat doet een ander? Doet hij meer of minder? Dat is totaal niet nuttig. Die doet dit en die doet dat. Dat brengt ons nergens. Ik bedoel, de een is gewoon simpelweg bij machten om veel meer te doen dan de ander. En als je je gaat vergelijken met anderen, dan heb je een risico. Of je merkt namelijk dat je het allemaal ontzettend goed doet, dat je al heel veel doet. En dat kan een ontzettend goed gevoel opleveren, hè? Want dan ben je beter dan anderen. Maar zo werkt het niet. We moeten ons niet vergelijken, maar met God. Hij daagt jou uit om te doen wat bij jou in jouw macht is. Ook al is dat 10 keer zoveel meer dan anderen. Want het risico is dat je je anders beter gaat voelen en daardoor gas terugneemt en het erbij laat. Terwijl je anders zoveel meer had kunnen doen. Jouw verantwoordelijkheid is niet om te kijken naar anderen, maar te kijken naar jezelf. En aan de andere kant geldt dat hetzelfde natuurlijk als je dan ontdekt dat je minder doet. Ik bedoel, ik ben ook niet perfect. Ik doe ook echt nog veel te weinig met dit soort thema's. Maar ik zet mezelf al aan het denken. En ik probeer ermee aan de slag te gaan, samen met Doreen ook. Wat doe ik en welke keuzes maak ik? En welke keuze kan ik de komende tijd maken? Maar als je denkt dat je minder doet, dan is dat niet leuk. Want dan kan dat een ontzettend schuldgevoel geven. Met het mogelijk gevolg dat je dan maar helemaal niks meer gaat doen. Maar ook hierin is dus de uitdaging om niet naar een ander te kijken. Maar simpelweg de vraag te stellen, wat ligt er in jouw macht om te doen? En begin gewoon met kleine stapjes, elke keer weer opnieuw. En als mensen dan vervolgens aan ons vragen, waarom doen we dit dan? Waarom komen jullie dan zo goed op voor het milieu? Nou, dan hebben we een geniaal verhaal te vertellen. Over hoe God om deze wereld geeft. En misschien denk je dan, tja, iedereen kan wel goed voor de wereld zorgen. Ik bedoel, daar hoef je toch helemaal niet gelovig voor te zijn. Dat kunnen niet gelovigen net zo goed. En dat klopt natuurlijk ook. Maar ergens vind ik dat dan soms apart. Ik bedoel, als je niet gelooft, kun je jezelf de vraag stellen, wat is er fout aan het uitsterven van de soorten? Dat is toch eenmaal hoe het gaat. Daardoor zit je hier toch ook gewoon, volgens de evolutietheorie. Sommige soorten overleven, andere soorten niet. Survival of the fittest. De sterke overleven en de zwakke niet. Wat maakt het allemaal uit? Daar hoef je toch helemaal niet voor in te zetten. Nou, ik vind dat geen geniaal verhaal. Voor mij hoeft dat niet. Voor mij mag het anders zijn. Juist in ons geloof vinden we betekenis voor het milieu en de wereld. Wij hebben een hoopvolle boodschap. Een God die zorgt voor de wereld. Ervan houdt. En ons vraagt ervan te genieten. en er ook voor te zorgen. En ook een God die het oplost als wij het verknallen. In zo'n God wil ik geloven. Sterker nog, bij zo'n God wil ik me aansluiten, mij voor inzetten. En dan kan ik niet anders dan vandaag beginnen met de vraag, wat ga ik doen? En met de vraag aan ons allemaal, doe jij mee? En daarom zou ik je vanochtend willen vragen om na te denken over wat je wilt doen. Is er iets, al is het maar klein, waarmee jij zou willen beginnen? En laten we een afspraak maken. Als je het woord geniaal hoort, denk dan aan zijn schepping. Denk dan aan de zin, en God zag dat het geniaal was. Jij en u, wij zijn geniaal genoeg om voor Gods geniale schepping te zorgen. Kun jij de komende week één ding voor het milieu doen? Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u de wereld aan ons hebt toevertrouwd. Heer, en tegelijkertijd maken we er ook een potje van. Heer, wilt u ons helpen om goed voor uw geniale schepping te zorgen? Dat we in de wereld niet alleen maar leven voor onszelf, niet alleen maar leven voor economie of geld, dat we dat niet alleen maar voor opstellen. Heer, help ons om nieuwe wegen te zoeken. Het lef te hebben om stappen te maken. Heel persoonlijk, voor onszelf. En zo willen we ook bidden voor de politiek. We bidden voor wijsheid, voor mensen die leiding geven. Voor de politiek, de wetenschap. Heer, zodat we met elkaar mogen gaan bouwen aan een milieuvriendelijkere wereld. Waarin uw glorie steeds meer zichtbaar mag zijn. Wees zo met ons en vul ons met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Het lijkt mij mooi om een aantal ideeën te gaan verzamelen met elkaar. En daarom zou ik je willen vragen om na te denken over deze twee vragen. Ik zal ze zo ook beameren. 1. Wat wil je de komende week doen voor het milieu? En 2. Welke tip heb je hoe we beter met het milieu kunnen omgaan? Als kerk of als individu? En hoe? Ik zou je willen vragen om dat dan gewoon even een appje of een sms'je naar mij te sturen. Ik heb mijn nummer voor ingestaan, bovenin gezet, als je die nog niet hebt. En gewoon een moment te nemen voor jezelf. Na te denken van, welke stap zou jij nou willen maken? Om het gewoon heel concreet te maken, heel tastbaar. Gewoon door een appje te sturen, want dan blijft het niet meer alleen maar een idee. En dat hoeft niet groots te zijn, hè? Dat mag ook heel klein zijn. Mag een van de dingen zijn die ik net genoemd heb, mag ook iets anders zijn. En of dat dus iets is wat je zelf een keuze voor maakt, of iets is waarvan je zegt, hey, die tip zou ik een ander willen geven. Voel je vrij je mobiel te pakken, mij te appen en sms'en. En je kan er ook tijdens het volgende lied over nadenken, want ik kom er later in de dienst pas op terug. En dan kijk ik even of ik überhaupt een appje of sms'je heb gekregen. En zo ja, dan zal ik dat delen, maar uiteraard op een anonieme manier. Dus ik zal niet je naam noemen of je 06-nummer delen. Maar voel je vrij om hiervan gebruik te maken, mij een berichtje te sturen. Dat kan dus ook tijdens het zingen van het volgende lied. Dat is een lied ter voorbereiding op het avondmaal. Een plek waar liefde heerst en nooit vergaat. Bij het kruis. Bij het kruis mogen we alles geven. En na het zingen van dit nummer, waarin we ons dus voorbereiden op deze vragen, maar ook voorbereiden op het avondmaal, zal Caline met ons het avondmaal leiden. Aanvaard. Genade.